De wereld waarin we leven verandert keihard. Maar wat zijn deze veranderingen en wat zijn de gevolgen daarvan voor jouw business? Dat hoor je in deze podcast van niemand minder dan Tibor Olgers. Roeland, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Dankjewel, Daan.
Ik heb meteen een vraag voor je.
Kom maar door.
Zou jij, als het kan, een robot in huis nemen? En dan bedoel ik echt zo'n human robot.
Die van alles voor je regelt.
Ja.
Ja, tuurlijk.
En wat wil je dat hij dan voor je doet?
Nou, het huishouden.
Gewoon een slaaf.
Ja, gewoon een soort veredelde butler.
Een veredelde butler.
Ja, dat is toch fantastisch?
Oké, maar en als die robot nou een eigen mening krijgt?
Oeh, dat hangt er vanaf of je hem kan beïnvloeden.
Ja.
Maar dan wordt het wel gevaarlijk.
Ja, wat als die nou echt gewoon steeds meer mens wordt?
Stel je voor dat hij zich ook gaat bemoeien met het opvoeden van je kinderen.
Ja.
Dat is wel een dingetje, denk ik.
Of 's nachts opeens naast je komt liggen.
Ja. Is het dan een man of een vrouwelijke vorm?
Oh, dat maakt nog uit. Ja. Weet je nog dat je... We waren in Amerika. En toen liepen we die winkel binnen van Microsoft.
Ja.
En toen hoorden we opeens een stem. En toen dachten we, wie praat tegen ons? En toen moesten we iets naar beneden kijken. Was zo'n hele kleine robot.
Zo'n robot, ja.
Zo'n Pepper.
Ja, maar die was een meter of zo, denk ik.
Ja, hij kwam ongeveer tot je navel.
Ja, zoiets, ja.
Ja. Nu gaat de luisteraar denken, oh, was die een meter tot zijn navel?
Ja.
Hoe klein is Roeland?
Ja, ja, 1,20 meter. Ja. Ja, precies. Nee, maar daar heb je natuurlijk, met dat soort voorbeelden, ga je wel een bepaald beeld krijgen in je hoofd van hoe zo'n robot eruit komt te zien en wat hij gaat doen.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld, er zijn er zoveel mensen die hebben een robotstofzuiger.
Ik hoef er geen een, hoor.
Nee?
Nee. Ik schop er meteen de deur uit.
Ja?
Ik heb helemaal geen zin in een robot.
Nee?
Nee.
Waarom niet?
Nou, wat ik zeg, dan heb je zo'n ding rondlopen. Ik vind het heel onpersoonlijk.
Ja, tuurlijk.
Ik heb al een hond.
Ja, maar die maakt alleen maar de boel smeriger. Die maakt het niet schoner voor je.
Nee.
Ja, dus het hangt heel erg van de wat hij doet, hangt het vanaf natuurlijk. Hè? Welke functies die heeft.
Ja, ik zie het nog niet voor me. Ja, nee? Ik kan een plaatje. Ik vind geen aantrekkelijk plaatje.
Nee, maar als ik zo dat plaatje voor me heb van zo'n robot van een meter die van alles voor je regelt. Ja, fantastisch.
Ja?
Ja.
Ja, interessant. Maar het is dichterbij dan we denken.
Nou, maar denk bijvoorbeeld, hoeveel mensen hebben niet zo'n Google Home of zo'n... zo'n
ja, die heb ik ook niet.
Dat is feitelijk al een halve robot. Kijk, hij beweegt niet, maar hij heeft wel de intelligentie en hij luistert altijd mee.
Ja, ja, maar dat doet Google ook.
Tuurlijk.
Dat doet je Apple iPhone ook.
Dat doen ze allemaal.
Ja.
Zonder dat je het door hebt.
Nou ja, ik heb het altijd door. Want als ik met jou een avond zit te lullen over iets, dan krijg ik geiten na advertenties over dat thema.
Ja. Je hebt zo'n voorbeeld hè, van zo'n familie. Die hebben een takkenhekel aan katten. En die gaan het de hele avond over kattenvoer hebben. En de volgende dag krijgen ze alleen maar kattenvoerreclames.
Ja, nou, het is ook waar.
Ja.
En wist je trouwens dat Mars de grootste producent is van kattenvoer?
Mars?
Ja.
Nee, wist ik niet.
80% omzet is kattenvoer. En niet die repen.
Wauw.
Ja, wist ik ook niet.
Nou, ik snap wel dat die repen naar kattenvoer smaken dan. Nee. Nee.
Maar dit is wel interessant. Hè? Dus jij zegt van nee, meteen in huis nemen. En ik heb zoiets van, nou, ik zie het niet zitten.
Nee.
Maar dit is wel interessant. We hebben vandaag een machtig mooi interview. En dat is met Tibor Olgers.
Ja.
We gaan het met hem, tenminste dat is een van mijn vragen die ik heb voorbereid. Dat in de afgelopen jaren onze wereld zo knijterhard veranderd is.
Mm-hmm.
En dan heb ik het over politiek, macht, gezondheidszorg, noem maar op. Maar ook qua artificial intelligence, ook qua robotisering, digitalisering, het is veel verder dan we denken. En de mensheid heeft dat nog niet zo goed door, heb ik wel eens het idee. Hè? Tenminste niet iedereen heeft dat door, laat ik maar even zo zeggen. Ik wil van hem weten, waarom is het zo belangrijk om te weten wat er nu in de wereld speelt? En wat doet dat met onze bedrijven? En hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? En waar kunnen we het verschil maken met onze onderneming? Ik ben echt heel benieuwd, want hij is heel uitgesproken in zijn social media post. Ik weet niet of jij hem, volg jij hem?
Ja, zeker, ja.
Ja. En Hij schuift zijn mening niet onder stoelen of banken.
Nee, dat vind ik juist mooi.
Ja, ik ook. He, dus je krijgt echt Tibor.
Ja.
Ik denk, ja, weet je, we moeten hem gewoon uitnodigen in de podcast. We hebben een paar keer eerder over een aantal van deze thema's met elkaar gesproken. Onder andere Carlo van Linden en Madia Mugdak.
Ja.
En dat ging ook over die aardverschuivingen die er aankomen met de metaverse en noem maar op. Dus ik vind het belangrijk dat wij ons daarop voorbereiden, maar dat we ook de luisteraar meenemen in die wereld, want we staan er niet elke dag bij stil.
Waar ik het mee eens ben, Daan, is dat er gebeurt heel veel op de achtergrond zonder dat je het doorhebt.
Ja.
En kijk naar die Facebook pixel waar Lubach het een keertje over gehad heeft. Moet je kijken hoeveel data die verzamelt. En dat doet dat ding al jaren.
Ja.
Jarenlang wordt alles online bijgehouden van je.
Ja.
En kijk bijvoorbeeld naar een Albert Heijn die met die bonuspas. Alles is data.
Ja.
En in het begin is die data natuurlijk niet zeggend. Maar uiteindelijk na 10 jaar of na 20 jaar moet je kijken wat een waarde je dan hebt.
Ik krijg heel vaak van mensen te horen, ja, maar ik heb niks te verbergen. Maar daar ben ik het zo niet mee eens.
Nee, ik moet je zeggen dat ik daar ook altijd wel van was. Van, ik heb nog niks te verbergen, dus boeiend wat ze vinden. Maar ik snap wel dat mensen tegenwoordig zeggen van, nou, je hebt wel wat te verbergen.
Ja. Ja, je privacy.
Ja, precies.
We zijn mens. We zijn geen robot.
Nee,
dat is een belangrijk thema. Nou, ik heb heel erg naar deze uitzending uitgekeken. Ik weet jij ook. We zijn ook echt ontzettend blij en trots dat we Tibor in onze uitzending mogen interviewen. En daarvoor gaan we helemaal naar Amsterdam.
Ja.
Ik stel voor dat ik hem ga introduceren.
Gaan we doen, ja.
Meer dan 10 jaar werkte Tibor Olgers als operationeel teamleider bij een speciale politieeenheid, waarbij hij over de hele wereld verantwoordelijk was voor de veiligheid van ernstig bedreigde getuigen, politici en de koninklijke familie. In die hoedanigheid heeft hij samengewerkt met speciale eenheden in binnen- en buitenland. De strategieën en principes waarmee dat soort eenheden duurzaam topprestaties leveren, zijn van onschatbare waarde voor ondernemers. Hier is Tibor Olgers. Nou, normaal zou ik zeggen hartelijk welkom in de podcaststudio van Storyband, maar ik ben nu te gast bij jou op kantoor, Tibor.
Ja, welkom.
Ontzettend bedankt dat ik hier mag zijn en dat ik jou vandaag mag interviewen. Ik zie het echt als een eer.
Nou, dankjewel. Super gaaf. Ja.
En om maar meteen met de deur in huis te vallen. Jouw achtergrond is dat je gediend hebt bij een speciale politieeenheid.
Klopt.
Hoe heeft dat jou als mens gevormd? Want ik proef, zeg maar, door jouw video's en wat je doet, proef ik heel veel van een stukje, een soort, ik noem het maar even, militaire of politieachtergrond. Of een affiniteit daarmee. Dus wat heeft dat met jou als mens gedaan en hoe vormt dat nu wat je aan het doen bent?
Wat het mij als mens heeft gegeven, wat ik ook probeer door te geven aan de mensen die we begeleiden, is dat, kijk, het draait in het leven om liefde enerzijds. Alleen om daar te komen heb je macht nodig. Anderzijds draait het in het leven om vrijheid. Vrijheid van tyrannie, vrijheid van onderdrukking, vrijheid van ziekte. Maar ook vrijheid om lief te hebben van wie je houdt, om te geloven in dat waar je in wil geloven. En voor vrijheid heb je weer vaste kaders nodig. Dus het grappige is, er zijn een aantal antagonisten die elkaar versterken. En het zijn precies de antagonisten macht, structuur, orde, richting, weerstand, die de laatste decennia in sneltreinvaart zijn opgeofferd. In het Westen in het algemeen, in het Nederland in het bijzonder. En daarmee verliezen we dus juist de zaken waar het uiteindelijk om gaat. Liefde en de vrijheid van en de vrijheid om. Dus wat het mij heeft gebracht en wat ik probeer door te geven, is orde, richting, structuur, vaste kaders, grenzen. Want grenzen die brengen je uiteindelijk vrijheid en grenzeloosheid brengt je een leven vol beperkingen.
Hmm. Dit is precies wat ik altijd voel als ik jouw video's bekijk op social media. Er zit zoveel wijsheid. En iemand zei laatst tegen me van, joh, wat ik Tibor hoor zeggen, dat hoor ik niemand anders zeggen. Er zit een hele compacte dichtheid. Hè? Je doorleeft deze dingen helemaal. Dat kan je in alles merken. Maar wat is voor jou de bron van jou? Waar haal jij die wijsheid vandaan En deze inzichten. Want het is echt een hele andere manier van kijken die je mensen meegeeft.
Ja, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat het een herhaling is van oude wijsheid. Als je soepel door het leven wil gaan en dus ook soepel door de tegenslagen, en die worden daardoor niet minder pijnlijk hoor, maar met soepel bedoel ik dat je in ieder geval niet tegen het leven inleeft, heb je twee dingen nodig. Je moet jezelf kennen en je moet de wereld begrijpen. En voor beide zaken, ik bedoel, als één van die twee ontbreekt, dan heb je sowieso geen flow in je leven.
Nee.
En voor beide zaken heb je de waarheid nodig.
Ja.
Dus voor jezelf, ja, wat wil ik en wat kan ik? Beide moet je zoeken voor de waarheid. En de wereld, ja, hoe werkt de wereld? Ook daar heb je de waarheid nodig. Ja, hoe kom je tot de waarheid? Door te zoeken naar de waarheid. En je gaat hem nooit vinden, de waarheid. Maar als je niet zoekt naar de waarheid, leef je per definitie in een leugen. Dus ik denk dat puur door het enerzijds zoeken naar de waarheid, anderzijds leven en elke avond eventjes reflecteren, dat de manier is. Ja, waar haal ik mijn kennis vandaan? Uit de Bijbel, uit de Koran, uit Seneca, uit Plato vooral, dus Jung. Alle grote leermeesters die voor ons zijn geweest. Als je goed uitzoomt, zie je dat ze ook allemaal exact hetzelfde zeggen, van de oude Grieken tot Jezus Christus tot Mohammed.
Ja.
En alleen dat wij mensen met onze interpretaties voor problemen zorgen. Nou, als je die kennis die al duizenden jaren wordt doorgegeven, als je nou niet zo arrogant bent om dat naast je neer te leggen, maar tot je neemt, bestudeert.
Ja.
Vervolgens gaat leven, en laat ik het nog veel concreter maken, je gaat gewoon je dag in.
Ja.
Met een intentie, op basis van de dingen die je misschien in de ochtend hebt gelezen, in de Bijbel of in de Koran of in het werk van Plato. En dan 's avonds ga je zitten met pen en papier en kijk je terug op je dag. Hoe heb ik me gedragen? Hoe heb ik me gevoeld? Wat heb ik ontdekt? Nou, als je daar een gewoonte van maakt, nou, dan is het leven een prachtige leerschool.
Ja, fantastisch. Dank je wel. Een van de dingen die ik je de laatste tijd veel hoor zeggen, als ik jouw video's met name bekijk, dan heb je het over masculine en feminine energie.
Ja.
En je legt uit wat het verschil is.
Ja.
En je hebt het ook over het belang daarvan.
Ja.
Dat de maatschappij geeft steeds meer druk op mannelijkheid. De man die geen man meer mag zijn.
Correct.
En de vrouw die geen vrouw meer mag zijn.
Correct.
Kun jij aan de luisteraar die nu luistert, hè, de doelgroep van deze podcast, ik bedenk altijd dat 80-90% ondernemer is. Dat is ook zo, blijkt. Maar er zijn ook marketeers en natuurlijk mensen in loondienst die luisteren. Maar ik richt me even op de ondernemer in ieder mens.
Ja.
Waarom is het zo cruciaal? En waarom voel jij je geroepen om daar iets over te zeggen? Waarom stoort het je? En waarom is het slecht voor de maatschappij dat we geen onderscheid meer maken tussen die twee? En zoals in het Engels mooi zeggen, we don't celebrate the differences.
Nee, precies. We willen, of niet we, er is een hele duidelijke agenda die wordt uitgerold om alles gelijk te maken. Dus er worden twee termen, we zijn van God los al een aantal decennia. En wij hebben een verlangen naar het goddelijke. Dus we gaan dan andere dingen aanbidden. Dus daar komen we zo meteen nog wel op terug. Maar er wordt in ieder geval een agenda uitgerold om enerzijds om ons verder van God los te krijgen. Want dat geeft richting. En dat is vervelend als je een groep mensen een andere richting op wil duwen. Maar anderzijds, wat maakt ons nou mens? Menselijke verbinding. En dan kijk je, wat is nou menselijke verbinding? Nou, dat is dus dat je verschillende visies, verschillende karaktertrekken, verschillen, dat je die met elkaar verbindt en dat je dus samen compleet bent. Er wordt een agenda uitgerold om alle verschillen onder het mom van dus twee nieuwe goden, vrijheid en gelijkheid. Alles en iedereen moet gelijk. Nou, dat hebben we al een aantal keren geprobeerd in de geschiedenis. Ja. Noord-Korea, China, Rusland, Cuba. Dat was geen succes, maar alles en iedereen moet gelijk. En deze keer gaat het wel lukken. Deze keer gaat het Marxisme wel succesvol toepassen. En anderzijds, dat wordt goed gepraat onder het mom van vrijheid. Dus iedereen, en dan heel specifiek, iedereen moet de vrijheid hebben om gelijk te zijn.
Ja.
Wat we daarmee verliezen, als we naar de praktijk kijken, is wat we verliezen. We verliezen gender, zijn we aan het verliezen. Dat was je vraag, dus daar kom ik zo op terug. We verliezen gezin, dat valt uit elkaar. Nou, dat heeft weer met vraag 1 te maken. Daarmee verliezen we gemeenschap en we zijn God al een tijdje verloren. Dus die 4G's zijn we kwijt. En dan krijg je dus een grijze, genderloze, gezinloze, gemeenschaploze, geloofloze groep ontkoppelde individuen. Ja, die hebben dus geen interne aandrijving meer, heeft geen verbinding ook. Zijn losgekoppeld van elkaar, zijn daarmee al hun kracht, hun aantrekkingskracht ook verloren.
Ja.
En dat is natuurlijk ideaal als je wil dat mensen blijven scrollen, blijven kopen, blijven volgen. Dus dan specifiek man-vrouw. Ja, we kunnen heel erg... Ten eerste is het grootste het verschil waar we op moeten focussen niet zozeer tussen mannen en vrouwen, die zijn er. Maar eerder tussen jongetjes en mannen. Een jongetje wil onderdrukken, een man wil dienen. Een jongetje wil pakken, een man wil creëren. En het verschil tussen een vrouw en een meisje. Een meisje wil manipuleren, een vrouw die is magisch. Een meisje wil roddelen, een vrouw die wil verbinden. Dus die verschillen tussen een meisje en een vrouw en tussen een jongetje en een man, die zijn vele malen groter dan de verschillen tussen een man en een vrouw. Maar het venijn zit hem in de details. Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. En juist door dat te omarmen, kunnen we maar één conclusie trekken. Oh, we hebben elkaar dus nodig als we het complete plaatje willen.
Ja.
Zodra we voor het argument gaan, als je dat accepteert van mannen en vrouwen zijn hetzelfde. Alles wat een man kan, dat kan een vrouw ook en vice versa. Dan is de conclusie, oh, dus we hebben elkaar dus niet nodig. En dan krijg je verdere ontkoppeling.
Ja.
Vrouwen verliezen hun magie, mannen verliezen hun vermogen. En daarmee verliezen we onze menselijkheid. Dus juist ook als ondernemer, door die twee energieën te zien in je bedrijf, door te weten wat is jouw primaire energie, net als in elk mens zit een primaire energie, masculine of feminien, in het yin-yang teken. Maar wat is dan die stip van de andere energie die je wel moet toevoegen in je bedrijf?
Mooi.
Juist door dat te weten, maar ook in je team te kijken, naar je eigen leiderschap te kijken en bewust te zijn van die twee verschillende soorten energieën. En vooral door te accepteren dat dat niet 100% in één eenheid kan bestaan, of dat nou een mens is of een managementteam, ga je op zoek naar verschillende perspectieven die je gaat proberen samen te brengen. En ik denk dat onze bedoeling is, samenbrengen.
Ja, dankjewel. In de afgelopen jaren, je refereerde net al aan, is de wereld in het Westen enorm hard veranderd. En je zegt zelfs met name in Nederland, zo zie ik het ook, dat Nederland daarin zelfs voorop loopt.
Klopt.
Die veranderingen die gaan keihard.
Ja.
We zien een coronacrisis die aangegrepen wordt om totale politieke structuren volledig omver te werpen.
Ja.
Democratie eigenlijk steeds kleiner te laten worden. We zien een gezondheidszorg waar nog maar één ruimte is voor één visie. Dat is een prik. Dat is
euro's.
De euro.
Ja,
hè?
Ja.
Ik denk wel eens dat de drugsbaronnen uit Mexico van vroeger jaloers zouden zijn op het model wat er nu ligt in de farmaceutische industrie.
Ja.
Er is eigenlijk nog heel weinig ruimte voor een andersdenkende, voor een andere visie.
Ja.
En je ziet heel veel klimaat, vrijheid, vrijheid van meningsuiting, gezondheid. Het staat allemaal onder druk. Jij hebt je daar meerdere keren ook over uitgesproken. Wat is jouw, wat zou je tegen een ondernemer willen zeggen die dit misschien wel ziet gebeuren, maar niet goed weet hoe die dat moet plaatsen en hoe die zich daartoe moet verhouden?
Ja. Nou ja, elke crisis biedt enorm veel kansen. Ik wil wel alle ondernemers die luisteren echt op hun hart drukken dat hun rol vele malen belangrijker is dan dat ze wellicht beseffen. Natuurlijk heb je een missie met je bedrijf, wil je zelf een goed salaris kunnen uitbetalen en vermogen op kunnen bouwen. Maar nogmaals, er is een agenda die alles grijs en genderloos wil maken. Dat we zo meteen nog 5 bedrijven zijn, Amazon, Apple, Microsoft, en tel er nog, die weer allemaal eigendom zijn van BlackRock. Daarmee verliezen we, we hebben de illusie van keuze. In de supermarkt denk jij dat je uit 10 verschillende tandpasta's kunt kiezen, maar ze zijn allemaal van Unilever. En dus er is helemaal geen keuze. En als een mens geen keuze heeft, dan ben je dus gevangen. En alleen door die illusie, dat is het gevaarlijke van keuze, zitten wij dus in een kooi, terwijl we denken dat we vrij zijn. Juist ondernemers, ZZP'ers en MKB, die brengen opties. En als je mij opties brengt, dan kan ik dus kiezen. En als ik kan kiezen, dan heb ik vrijheid. Dus dat is het eerste wat ik alle ondernemers wil meegeven. Jullie verkopen eigenlijk het grootste goed. Namelijk die dingen waar ik mee begon. De vrijheid om. En vooral de vrijheid voor verbinding, voor liefde. Ja. Dan is eigenlijk met alles in het leven, of je nou vermogen op wil bouwen of je wil een gezond lijf bouwen, kijk naar wat de massa doet, kijk wat de mainstream media adviseert en doe het tegenovergestelde. Nou, als we kijken naar de coronapandemie, bedek je mond, hou afstand en blijf binnen. Nou ja, wat heb je als ondernemer te doen in plaats van dat je je mond bedekt? Story brand, weet je wel, spreek je uit, neem positie in. Ja. En jij gelooft ergens in. Jij hebt een heel groot stuk zekerheid achter je gelaten toen je je loondienst losliet. Je hebt ontzettend veel risico op je schouders genomen, omdat je naar een klein stukje van de wereld keek, naar jouw niche, naar jouw industrie. Je dacht, ja, maar dat kan beter. Hoe de mensen daar bediend worden,
ja,
hoe dat probleem wordt opgelost op dit moment, dat kan beter. En ik ben bereid om daar de lasten van te dragen. Ja. Neem positie alleen. Alleen als je ergens voor gaat staan, kan je medestanders krijgen. Mm. En als jij wil dat mensen je gaan volgen, dan moet je wel laten zien waar jij in gelooft. Of laat ik hem nog korter maken. Als je wil krijgen wat je wil, moet je laten zien waar je in gelooft.
Ja.
Nog korter. Als je wil krijgen wat je wil, moet je laten zien wie je bent. Dus bedek je mond niet, maar spreek je uit.
Ja.
En daar hebben we nu nog... je moet af en toe... Wel scherp zijn op wat je deelt. Maar we hebben daar de platformen voor.
Ja.
Dus spreek je uit. Ten tweede zegt het systeem, hou afstand voor andere mensen. Want andere mensen zijn gevaarlijk. Nou, ja. Zoek dus andere mensen op. Kijk, de revolutie van kunstmatige intelligentie en digitalisering, die dendert zoveel harder door dan dat mensen op dit moment beseffen.
Ja.
En het enige concurrentievoordeel dat jij als ondernemer hebt op die robots is menselijke verbinding, is menselijkheid. Dus je bent geen masseur, je verkoopt geen tandenborstels of whatever. Je zit in de business van menselijke verbinding. En het zijn de ondernemers die daar dat nu beseffen en daarop in gaan zetten. Die gaan niet alleen overleven zo meteen, de komende 3 jaar, maar die gaan echt floreren.
Ja.
Want alles dat wij nu doen, ook dat wij nu met z'n tweetjes doen, dat kan kunstmatige intelligentie nu al beter en sneller.
Ja.
Het enige is, kunstmatige intelligentie is nu nog duurder. Ja. Binnen 3 jaar niet meer. Binnen 3 jaar kan kunstmatige intelligentie alles dat wij doen als ondernemers.
Ja, content creëren, alles.
Nee, maar ook een tafel maken, ook een coachgesprek voeren, ook je haar knippen. Alles kan kunstmatige intelligentie binnen 3 jaar beter, sneller en goedkoper dan dat wij het kunnen. Dus waarom zou ik dan in godsnaam nog bij een mens zaken gaan doen? Nou, maar 1 reden, menselijke verbinding. Dus als jij die niet hebt ingebouwd in je bedrijf, dan ben ik weg. Dan kies ik voor de robot.
Ja.
Hè, als ik bij de Jumbo na de pandemie kon ik eindelijk weer boodschappen doen. Nou, de helft van de Jumbo, van de cashiers is vervangen door robots. Hè, zelfs scankassa's. Ik dacht, ik ga bij die mevrouw in de rij staan. Leuk, menselijke verbinding. Ik werd niet aangekeken, ik werd niet begroet. Sindsdien, als ik in de Jumbo ben, kies ik voor de robot. Die is beter en sneller dan...
Kost
dan,
minder tijd.
Ja, en die heeft ook geen menselijke verbinding. Dus dan ga ik voor de betere en de snellere optie.
Ja.
Dus 1, bedek je mond, niet spreek je uit. 2, hou geen afstand van mensen, maar zoek ze op. Zo, binnen je team, creëer een familie. Met je klanten, creëer een gemeenschap.
Ja.
En in je privéleven. Kijk wat verder dan je eigen voordeur. En dan tenslotte zegt het systeem, ja, blijf vooral binnen. Doe voorzichtig. Pas op, het leven is gevaarlijk. Je kan doodgaan als je naar buiten gaat. Ook al is het een kans van 0, voor iemand onder de 70 jaar. Sinds het uitbreken van corona, om dat even als voorbeeld te noemen, zijn minder dan 300 mensen overleden die niet al dodelijk ziek waren, laat ik het zo zeggen, onder de 70 jaar. Onder de 70 jaar. Ja. 300. Dus,
we hebben het over.
Ja, dus, en elke dag komen 15 mensen in het ziekenhuis terecht omdat ze zijn gevallen. Gewoon tijdens het wandelen. Dus misschien moeten we dat dan verbieden. Dus het systeem zegt, blijf binnen.
Ja.
Ga niet dansen, ga niet uit eten. Doe in godsnaam voorzichtig. Veiligheid boven vrijheid. Lever een stukje in van je vrijheid, van je verbinding. En dan ben je veilig. Ik denk dat het meest gevaarlijk is dat je kunt doen, helemaal als ondernemer. Dus
gaan voor veiligheid is absoluut niet veilig.
Nee, gaan voor weerbaarheid. Dus, en dat betekent niet dom risico's nemen. Dat betekent gecalculeerd het leven opzoeken. En doordat je het leven opzoekt en doordat je valt en een geschaafde knie hebt, wordt je weerbaarheid groter. Als je een hoge weerbaarheid hebt, ben je veel minder vatbaar voor virussen.
Ja.
Al dan niet metaforisch. Voor de mening van een ander die misschien niet strookt met jouw visie voor een griepvirusje. Dus zoek het leven op, zoek weerstand op. Dat maakt je weerbaar. Hmm. En dan hoef je het leven uit angst niet te vermijden, maar dan kan je het juist uit liefde voor het leven kan je het opzoeken.
Ja, schitterend. Dus heel concreet, een ondernemer heeft veel meer macht als hij de vrijheid neemt om zich uit te spreken en zijn territorium te claimen. En het zit hem juist in het tegenovergestelde van wat de massa aan het doen is.
Correct.
Dus als je het potentieel van je onderneming wil vergroten, dan moet je eigenlijk juist gaan voor alles wat ons mens maakt.
Correct. Vertel je verhaal. Zorg dat, want dat, kijk, de meeste mensen, ondernemers doen het niet. Ze zijn niet aanwezig op LinkedIn, zijn niet aanwezig op YouTube, Instagram, en heel veel ondernemers zeggen, ja, mijn doelgroep zit niet op Instagram. Iedereen zit op Instagram. Maar laten we die drie eens nemen. YouTube, LinkedIn, Instagram. Juist nu wil je daar dienen. Wil je daar niet eens jouw merkverhaal vertellen, maar hun heldenverhaal wil je daar vertellen. Je wil hun komen dienen. Daardoor krijg je publiek. Daardoor creëer je menselijke verbinding. Daardoor creëer je gemeenschap. En daardoor word ik klant bij jou. Ook al kan het zo meteen bij kunstmatige intelligentie sneller en goedkoper.
Ja.
Ik kom bij jou voor, want daar word ik gezien. Omdat daar voel ik mijn mens.
Die mensnood die je hebt om gezien te worden en gehoord te worden.
Om je mens te voelen.
Precies, gaat kunstmatige intelligentie nooit oplossen.
Nee.
Als je hier diep, zeg maar, als je door de regels door luistert, zou je kunnen zeggen dat datgene waarin wij hebben getracht als mensheid om het goddelijke niet te aanbidden, maar te zijn.
Ja.
Daarin zijn we het goddelijke verloren.
Ja, dat zeg je prachtig.
Toch?
Zeker weten. Ja, dus we jagen op het maximale. En het grootste dat er bestaat, dat is ik. En omdat we jagen op het maximale, hebben we nooit meer genoeg. Maakt niet uit hoeveel we hebben nooit genoeg.
Nee.
En omdat we focussen op ik, zijn wij verloren.
Ja.
Dus dat is ook wat je nu ziet in de samenleving. We hebben nooit genoeg en we zijn wij verloren.
Dat goddelijke, wat ons juist mens maakt, hè, dat lijkt een contradictie, maar het goddelijke wat ons juist mens maakt. Dus als je de mens ziet als een geschapen wezen, wat niet hier zelfstandig is en zelfstandig kan zijn. Mm. Dus als we die verbinding verliezen met dat goddelijke, dan verliezen we eigenlijk wie we werkelijk zijn.
Klopt.
Maar hoe ga je daarmee om? Wat betekent dat voor jou? En wat je zegt, ik lees de Bijbel, ik lees de Koran, ik lees Plato, ik lees en ik wil jij juist niet in een hoekje drukken van ben je christen of ben je geen christen of ben je moslim of ben je geen moslim. Ik hoor iets anders daartussendoor, maar wat is dat voor jou? Hoe kun je als mens, wanneer je de verbinding met het goddelijke kwijt bent, terug naar die verbinding?
Ja, ik heb beloofd dat ik over 20 jaar met lezingen kom over God. Ik heb nog wat studie te doen voor mijn gevoel op dat gebied. Dus wat ik nu wil aanreiken is dat mensen in ieder geval kijken wat de gevolgen zijn van goddeloos zijn. En dat zie je. En omdat wij dat verlangen hebben naar goddelijke leiding, zijn onze nieuwe goden bijvoorbeeld Gelijkheid en Vrijheid, maar bijvoorbeeld ook Nike of Gucci. En het allergevaarlijkste ik. En als je dus van ik het allergrootste maakt wat er bestaat in jouw wereld, dan moet je kijken wat je dan dus allemaal verliest.
Ja.
Dus in plaats van een pleidooi voor God, wat ik over 20 jaar hopelijk kan maken, wil ik mensen nu eens laten kijken naar hun eigen leven, naar de samenleving.
En wat mist daar?
Wat is de consequentie van geen goddelijke leiding? Wat is het gevolg van als jij het grootste bent? En misschien moeten we hem dus dan iets kleiner maken. Moeten we eens beginnen bij, op dat niveau zit ik nu al naar de samenleving te kijken. Moeten we eens kijken naar gemeenschap. Laten we eens één stap onder God gaan zitten. Wat is er nog over van onze gemeenschap? En wat zijn daar de gevolgen van? Nou, en vertaal dat alsjeblieft. Ik wil dingen graag concreet maken. Vertaal dat naar je bedrijf. Dus is er een gemeenschap binnen jouw bedrijf? Of klokken ze in? En vertrekken ze weer. Mm. Is er een gemeenschap binnen jouw klantengroep? Het maakt me echt niet uit in welke, al zit je, nou ja, laat ik in de bouw, weet je wel, waarvan je denkt, ja, hoe kan ik nou een gemeenschap? Hoe gaaf is het als jij een maandelijkse barbecue organiseert voor alle projectontwikkelaars? Misschien is er één keynote spreker.
Mm.
Maar wat ben je aan het doen op het gebied van gemeenschap? Uiteindelijk hebben wij mensen hebben leiding nodig. Laat ik hem even loskoppelen van God. Laat ik hem terugbrengen naar ziel dan in dat veld. Joe Dispenza noemt het veld.
Ja.
Wij zijn heilig gaan geloven in de wetenschap, in de ratio en in controle. Daardoor zijn we hart, ziel en zaligheid dus verloren. Ons heilige geloof in de wetenschap wordt continu ondermijnd door nieuwe ontdekkingen uit diezelfde wetenschap. Oh ja, dat wat wij tegen jullie zeiden, dat 100% waar was. En als je dat niet geloofde, dan was je gek, dan was je een wappie, dan was je een sukkel. Ja, dat bleek toch niet helemaal te kloppen. Dus er zitten zoveel contradicties in en we verliezen zoveel door alleen maar die focus op alles wat we kunnen begrijpen. Ja, doordat ik hardop zit na te denken. Omdat we alleen nog maar dingen willen, zeker willen weten en dus niet meer kunnen geloven. Ja, zijn we zo ontzettend veel verloren. Zijn we dus enerzijds ons hart verloren, die liefde, en maar anderzijds die ziel. En dat is dus die verbinding met in ieder geval het veld. Als je niet in God gelooft en als je wel in God gelooft, dan is het dus dan is dat stukje God in jou. Concreet, hoe breng je dat terug als ik hem helemaal plat sla? Ja, meer momenten van stilte, meer momenten in de natuur. Sommige christenen vinden dit lastig, maar mediteren. En doe dat dan op dat het binnen jouw raamwerk van overtuigingen past. Maar gewoon zitten en ademen. En nogmaals, in stilte in de natuur. En dan als het goed is, merk je hoe nietig je bent. Merk je hoe dat er wel een grote wever moet zijn.
Ja.
Waarvan jij een onderdeel bent. En dat geeft je toch een partij rust. En dan kom ik dus weer, en dan ga ik hem proberen af te ronden. Van het alternatief. Als er dus geen grote wever is. Als jouw hart niet gevuld is door iets goddelijks. Dan ga je het dus. Yasmin Mogahed praat hier heel mooi over vanuit de islam. Dan ga je hart proberen te vullen met aardse zaken. En het vervelende van aardse zaken, die zijn instabiel. Een verbinding met het veld, als je niet in God gelooft of met God, is natuurlijk per definitie stabiel. En aardse zaken raak je kwijt. Ja. Zelfs mensen die raak je kwijt. Status raak je kwijt, succes raak je kwijt. Dus je bent dan per definitie altijd onrustig en uit balans. Dus ja, het alternatief van God of van verbinding met het grote veld is dus alles uit het aardse proberen te halen. Uit je hoofd, uit ratio, uit controle. Nou, dat is geen goed alternatief. Hoe kom je in verbinding met dat veld? Laat ik hem tot dat niveau houden. De natuur en stilte. Twee dingen die we in rap tempo aan het opgeven zijn.
Wauw. Wat is jouw visie voor deze veranderende wereld, die toekomst? Hoe zie jij die?
Nou, als ondernemer zet in op menselijke verbinding.
Ja.
Dat is wat je alles gaat geven waar je naar je verlangt. En dat begint natuurlijk met jezelf. Dus nogmaals, als je het leven draait om macht, zodat je bij machten bent om te verbinden, om lief te hebben, om gezond te zijn, om door te geven. Wie de waarheid beheerst, heeft macht. Dat zag je tijdens de pandemie. Dus er werd maximaal ingezet om de waarheid te verdraaien. Je ziet dat nu in de gender, in het gendergeneuzel. Wat is een vrouw? Nou, die waarheid die wordt verdraaid. Je ziet het met betrekking tot klimaat nu. Je ziet het met betrekking tot Rusland, Oekraïne situatie. Er is continu vanuit het systeem een poging om grip te krijgen op de waarheid. Want als ik grip heb op de waarheid, dan ben ik bij machten. Moet ik even uitleggen, wat is macht? Macht bestaat uit twee krachten. Degene die het meest bereid is om weg te lopen uit een transactie of een relatie, die heeft macht. Of anders gezegd, degene wie het lukt om de ander bij de ander een verlangen te creëren om te blijven in de relatie of in de transactie. Dus vertaal het ook alsjeblieft naar je ondernemerschap.
Ja.
Die heeft macht. Dus als jij een auto verkoopt en ik wil die kopen. Nou, ten eerste, wie de waarheid beheerst in die transactie, dat is een transactie, die haalt de beste deal. Dus als jij kan zorgen dat de waarheid daar is, er is geen andere deal zoals die deal die jij mij op dat moment aanbiedt. Die auto, dat model, die staat, die bestaat niet. Als het mij lukt om de waarheid te maken, nou, ik heb op 20 kilometer afstand nog 10 van precies deze auto, dit model, goedkoper zelfs gezien. Als het mij lukt om die waarheid te poneren en te zorgen dat jij die accepteert, dan wordt dat mijn powerframe, dan heb ik de meeste macht. Want als dat echt zo is, dan ben ik bereid om weg te lopen. Dan zeg ik, nou prima, dan ga ik naar een van die anderen.
Of niet?
Ja. Dus dat is macht. Macht is degene die het meest bereid is om weg te lopen uit een transactie of een relatie. De schaduwzijde daarvan is wel onverschilligheid. Dus het is liefdevol weglopen. Dus een relatie loopt weg uit een liefdesrelatie bijvoorbeeld. Met tranen op je gezicht en verdriet in je hart, maar wel rust in je kop. Mm. Omdat je bent weggelopen, omdat je kernwaarden zijn overschreden.
Ja. Dus is het in essentie, zou je kunnen zeggen, als je de natuur en de stilte ingaat.
Ja.
En eigenlijk de arrogantie die wij als mens soms hebben.
Ja.
In onze heerschappij.
Ja.
Als we die afleggen,
ja.
Dan worden we verhoogd.
Dan word je verhoogd, dat zeg je prachtig. En dan, kijk, een onderdeel, je moet dus jagen op de waarheid. Nogmaals, je wil jezelf begrijpen en je moet weten hoe de wereld snapt. Anders gaat ondernemen ook nooit een succes worden.
Nee.
En voor beide moet je dus zoeken naar de waarheid. En de waarheid over jezelf is, wat wil ik nou werkelijk? Dat is feminine energie. Daarvoor moet je je duisternis in. Waar verlang ik naar? Waarom doe ik wat ik doe als ondernemer? Ook hoe je één ding doet, doe je alles. Dus als ik 5 minuten met een ondernemer praat, weet ik ook precies hoe zijn bedrijf eruit ziet. Sommigen moeten alles alleen doen. Nooit erkenning van papa gehad. Dus alles alleen, alles op de prestatie. Dus die nemen personeel aan wat het gaat verprutsen, zodat ze weer de conclusie kunnen trekken. Zie je, ik moet alles alleen doen. Gaan geen ketenpartnerrelaties aan, want andere mensen zijn niet te vertrouwen. Nou, enzovoort. Andere ondernemers durven juist niks alleen te doen, moeten alles. Nou, die nemen een operationeel directeur in die ze langzaam de business uitwerken. Die nemen gaan relaties aan waarbij zij worden overschaduwd. Hoe je één ding doet, doe je alles. Ontdek dat ene ding. Zolang je niet weet wat dat ene ding is, doe je maar wat. Ontdek dat ene ding en verander het en alles verandert. En onderdeel van zoeken naar die waarheid is dus, nou, wat wil ik? Maar anders, dat is feminine energie, maar anderzijds, wat kan ik? Dat is weer masculine energie. Ja. Wat heb je gewoon heel veel geoefend?
Ja.
Waar ben je goed in? Ik ben zo lang aan het raten dat ik nu de originele vraag kwijt ben.
Nou, we hadden het over die toekomst van de wereld. Jouw wereldbeeld.
Ja.
En daarin gaf je aan van, nou, ik zie eigenlijk gewoon voor de ondernemer de rol weggelegd om daarin zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en die gemeenschap te creëren.
Exact. Nou, en daarvoor moet je macht hebben. Daarvoor moet je de waarheid weten. Daarvoor moet je in eerste instantie weten, wat wil ik? Wie ben ik? Waar geloof ik in? Waar verlang ik naar? Waarom doe ik dat ene ding zo onhandig? En kan dat handiger? En dan anderzijds, nou ja, zowel als mens, wat kan ik? Maar natuurlijk als bedrijf, gaan we gewoon even 100% naar business nu. Het van stapelen principe, Vera van Stapelen, wat is het? Minder dan 20 vierkante meter in een steegje in Amsterdam Centrum aan het Spuiplein. Verkoopt zij 1 koekje, het van stapelen koekje, €2,30. Daar verkoopt ze er een paar duizend van per dag. Ze gaan open om 9 uur en ze gaan dicht wanneer ze uitverkocht zijn. En dat is eerder dan 5 uur. En mensen stappen in de taxi, toeristen op Schiphol. En die zegt tegen de taxichauffeur, breng me van stapelen. Waarom? Het is het allerbeste koekje, chocoladekoekje, in ieder geval van Nederland. Waarom? Omdat ze maar 1 koekje verkoopt. Je kan daar geen muffins kopen, je kan daar niet de vanille variant kopen. Heerlijk. Er is er maar. Je kan daar niet de glutenvrije variant kopen. Als je een formule wil voor succes als ondernemer, dan is dat je competentie maal zichtbaarheid. Dus wat kan je en is dat zichtbaar? Komen we weer op, niet je mond bedekken, maar spreek je uit. Want onzichtbare competentie is natuurlijk verschrikkelijk zonde. Dus competentie maal zichtbaarheid is een formule voor succes. Hoe word je competent? Kiezen maal consistentie. Dus en kiezen heeft niks te maken met ja zeggen, want dat voelt heel fijn. Ja, we gaan die doelgroep bedienen. Ja, we gaan dat product toevoegen aan ons aanbod. En kiezen heeft alles te maken met nee zeggen. Elke stuk ook aan ja zeggen aan het altaar. Steeds minder mensen kunnen de rest van hun leven dan nee zeggen tegen al die andere leuke verleidingen. Dus kiezen betekent nee, we gaan die doelgroep niet bedienen. Nee, we gaan dat soort projecten niet meer draaien. Nee, we gaan dat aanbod niet meer bieden.
Ja.
Nee, we gaan geen korting meer geven. Nee, 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 nee. Dan blijft er vanzelf wat over. Je essentie, je gouden Boeddha. Het Michelangelo-principe. Hij heeft David niet gecreëerd. Hij zag dat stuk marmer. Hij zag daarin David. Hij heeft alles verwijderd wat niet David was. Nou, datzelfde moeten wij als mens zien te doen. En dat moet je met je bedrijf doen. Wat is jouw David? Wat is jouw van stapelen koekje? En dat doe je door nee te zeggen tegen oneindig veel zaken, waardoor David het van stapelen koekje overblijft. En vervolgens ga je dat consistent, blijf je daarop inzetten. Dus gaan we helemaal even naar business model canvas 101. Wie is jouw doelgroep? Concreet meetbaar. Wat is het ene specifieke probleem dat jij als de allerbeste gaat oplossen? Swapfiets zegt niet, bij ons kan je afvallen. Wij hebben de beste fietsen, de zachte zadels, de meeste versnellingen. Nee, we zijn ook niet de goedkoopste. €300 per jaar voor een tweedehands fiets waar je nooit eigenaar van wordt. Maar dat probleem van gezeik met je fiets. En als je band kapot is, dat je hem 3 dagen kwijt bent naar de fietsenmaker. Dat probleem lossen wij als de beste op. Nou moet je eens kijken hoe hard dat bedrijf is gegaan. Dus voor wie ben je er? Menselijke verbinding. Ken ze? Wat is hun allergrootste specifieke probleem? En dan jij. Waarom ben jij anders? Niet waarom ben je beter, maar waarom ben je anders? Nou, als je die drie dingen samenvoegt, en dan hang ik die even onder de paraplu menselijke verbinding. En we kijken dan naar de toekomst, om weer als antwoord op jouw vraag te krijgen, waarin we weten, kunstmatige intelligentie doet zo meteen alles beter, sneller en goedkoper dan wij. Nou, als jij dan dat stuk helder hebt, voor wie ben ik er, welk probleem hebben zij en waarom ben ik anders, nou, dan ga je floreren.
Ja. Dit is fantastisch. Wij noemen dat bij Storybrand het controlerende idee.
Hmm.
Dus zeg maar, waar is de, wat is dat ene ding waarom jij bekend staat?
Juist.
Want dan komen ze bij jou, zoals over dat koekje.
Juist, ja.
Fantastisch, echt een hele mooie. Fijn dat je het zo concreet maakt. Je bent business coach. Je helpt ondernemers om het maximale uit zichzelf en hun business te halen. Dat is helder. Maar
nou
er
ja,
is nog iets...
Ik help ze om een goed leven te leven en een gezond bedrijf.
Ja.
Te creëren.
Ja, dat maximale is een belangrijk...
hoeft niet.
Het maximale hoeft niet. Nee, daar ben je juist wars van.
Ja.
Omdat jij zegt van nee, maar het is niet alleen je business. Het is het complete plaatje.
Ja, een goed leven. En een goed leven is niks anders dan een goede dag. En dat je dat minstens 4 dagen in de week lukt, gemiddeld gezien. Als je gewoon 4 keer in de week een goede dag hebt, heb je vanzelf een goed leven.
Ja.
Kan het beter? Ja. Maar moet dat? Nee, helemaal niet. Zorg nou maar.
Heerlijk.
Probeer een goed mens te zijn en probeer een goed leven te leven. Herken Heerlijk. Genoeg. Weet dus ook wat genoeg is. Want anders kan je nooit genoeg hebben. Als je niet weet welk bedrag is genoeg, hoeveel vrije tijd is genoeg.
Hoeveel klanten zijn genoeg.
Hoeveel klanten zijn genoeg. Als je dat niet weet, heb je dus per definitie nooit genoeg.
Ja.
En kan het zomaar zijn dat je al een tijd genoeg hebt. Alleen je weet het niet. Dus ben jij nog steeds onrustig aan het doorjagen.
Prachtig. Er is nog iets anders waar ik het over wil hebben, Tibor. En dat is naast dit is er iets nieuws ontstaan. En dat is de nieuwe lichting.
Klopt.
Wat is de nieuwe lichting? En waarom doe jij dat?
Ja, dan ga ik antwoord geven op een manier dat de luisteraar er wat aan heeft. Ik denk dat er 3 roepingen zijn in het leven waar we allemaal door geroepen worden. Voor de gelovigen, dat zijn roepingen vanuit God. Voor de ongelovigen, dat zijn roepingen van het leven. De eerste roeping is regel je fucking shit. Je bent zwak. Het is de heldenroeping. Dus de held in jou wordt aangeroepen. Regel je shit, ga bouwen. Fase 1 van het leven, ga bouwen. Wat moet je bouwen? Vermogen, vitaliteit, verbinding en vertrouwen. Gewoon met masculine energie. In een ideale wereld als het leven een Excel-bestand zou zijn, dan is dit van je 20ste tot je 30ste. Ben je gewoon aan het bouwen. Je bent nederig, je kent je plek onderaan. En je werkt hard om een sterk lijf te bouwen, een sterke geest te bouwen, om vermogen op te bouwen, om een netwerk op te bouwen en om zelfvertrouwen te bouwen. Allemaal bouwen, allemaal masculien, in het licht, naar boven, externe energie, naar buiten toe. Hè? Penetratie van het leven. Als je dat lukt, 80% lukt dat niet om bovenaan die berg te komen, om vitaal, vermogend, verbonden en vol vertrouwen bovenop die berg te komen. Maar als je dat wel lukt, dan kom je bovenop die berg met al je status, met al je succes, met al je winst. Hè? Alle dingen die worden vereerd hier in het Westen. En dan merk je, hey, ik heb alles, maar er mist iets. Ik voel leegte van binnen.
Ja.
Dat is je tweede roeping van het leven. En als je die dus voelt, en die wordt... De eerste roeping, regel je fucking shit, die voel je doordat je zwakte voelt. De tweede roeping, dat is je heldinnenroeping. De eerste was je heldenroeping. De tweede roeping, de heldinnenroeping, die voel je als je leegte voelt. Ik heb heel veel, maar er ontbreekt gewoon van alles. Iedereen kijkt naar me, wauw, je hebt een prachtig huwelijk. Je hebt geld, je hebt van alles, je hebt mooie vrienden. Waarom ben je niet gelukkig? En daar voel je je zelfs bijna schuldig over. Dit is de heldinnenroeping, die wordt aangeroepen. En wat betekent dat? Daal alsjeblieft af. Ga dat dal in. Je staat boven op die berg. Gefeliciteerd trouwens, well done, weet je wel. Je had dat ook niet kunnen overslaan. Het is nodig om bovenaan die berg aan te komen.
Om te ontdekken dat
het niet is.
Nee.
Dat het niet is.
Ja.
En je kan dus niet
Iedereen
zeggen...
Iedereen heeft recht op dat
ja,
proces.
Je kan niet zeggen, nou, dan loop ik wel om die berg heen direct naar dat dal toe. Nee,
ja.
Want anders... Weet je het, maar geloof je het niet. Je moet het echt, en je gelooft het pas als je het ziet. En je ziet het als je boven op die berg dat uitzicht bekijkt. Oh ja, dit is het dus niet. Anders had er altijd iets blijven knagen. Nou, afdalen in die ziel. Fase 2 van het leven. Fase 1 was bouwen. Fase 2 is leren beheersen. En wat moet je dan beheersen? Beheersen onder de knie hebben, onder de duim kunnen houden. Ja, je duisternis, je demonen. Wat wil ik precies? Waarom heb ik op die weg omhoog tijdens het bouwen, waarom heb ik alles alleen gedaan? Waarom ben ik alles samen gaan doen? Waarom heb ik altijd ruzie? Waarom laat ik altijd over mijn grenzen gaan? Waarom ga ik altijd zelf over mijn grenzen? Wat is mijn ene ding? Ja, dat ontdek je daar in die duisternis. Daar ontdek je jouw grootste demon. En het grappige van demonen is dat zodra je ze gaat aankijken in plaats van ervan wegrennen, zodra je alles gaat voelen. Kijk, in dat dal, dat is best wel vervelend hoor en pijnlijk. En de weg eruit is door alles te voelen. Vanuit je jeugd, alle eenzaamheid, alle verdriet, al het verraad, voel het. En dan uit je het en dan gaat het uit jou en dan ben je er vrij van. Dus die tweede roeping is een uitnodiging om af te dalen, om uit het licht te gaan. En alle antagonisten die ik daarnet heb opgenoemd, dus niet winnen maar verliezen, niet controleren maar loslaten, niet weten maar geloven, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Die duisternis in, uit het licht, uit de spotlight. Dan is daar weer een groot gevaar dat je daar blijft hangen. Als je trouwens lui die, en dat zijn meer mannen die dat doen, die op die eerste berg te lang doorgaan. Shit, ik heb alles, maar er mist wat. Nou, nog een Ferrari. Nog maar een escort service. Nog maar een lijntje koken in Ibiza. Ja, dan zet je dus je Lambo tegen een viaduct aan in Dubai. En word je verblind door het licht daarboven. En is het einde oefening. In de duisternis kan hetzelfde gebeuren op een andere manier. Nog meer ayahuasca, nog meer zweethut sessies. Nog meer, oh, ik ben zo spiritueel. Nog meer coaching, nog meer therapie. Als je te lang de duisternis ingaat, zie je ook niks meer. Als je te lang naar het licht kijkt, word je verblind. Als je te lang in de duisternis kijkt, zie je ook niks meer. In plaats van cocaïne ga je dan aan de alcohol, aan de heroïne, en verlies je en stap je het leven uit. Depressie, zie je het licht niet meer en verlies je jezelf in de duisternis. Dus wat merk je op een gegeven moment in die duisternis tijdens die heldinnenreis? Als je de draak, de demon hebt verslagen door hem aan te kijken, elke draak bewaakt een schat. En dan is het de bedoeling dat je die schat weer terug meeneemt naar het aardse. Het zou zo zonde zijn als je Batman Begins, deel 1, die gaat de put in voor de tweede keer hè, in zijn leven. De eerste keer flikkert hij erin, wordt hij erin getrapt door God, door het leven. Dat hebben we allemaal meegemaakt. De tweede keer is hij wijzer en kiest hij om zelf af te dalen in de duisternis. Hmm. Om zijn angst aan te kijken, de vleermuis, waardoor hij zijn ouders is verloren, voor de mensen die de film hebben gezien. En door die vleermuis aan te kijken, daar in de duisternis, wordt Batman geboren. Wordt zijn grootste angst, wordt zijn kracht. De schat. Hoe stom zou het zijn als hij dan daar in die grot was gebleven, in zijn nylon Batman pakje, met zijn Batmobiel rondjes rijden en Instagram selfies plaatsen. Weet je wel, oh, ik heb zoveel inzicht. Ja. Nee, hij moet terug naar het aardse en dat in gaan zetten. Dus je wordt onrustig als het, dat is de call to action voor je derde roeping, namelijk je heilige roeping. Dus we hebben de heldenroeping, de heldinnenroeping en dit is de derde roeping, de heilige roeping. Voor mij is dat dus richting God. Voor iemand anders, geef het een invulling voor jezelf. En wat is de bedoeling van de heilige roeping? Dat je alles samenbrengt. Dus komen we weer. Dat je die masculine energie van boven, van dat wat je hebt gebouwd. De inzichten van beneden, van de feminine energie. Dat wat je hebt leren beheersen. Dat wat je hebt gevoeld. Dat je die samenbrengt tot iets wat voor altijd is. Alles wat je bouwt is tijdelijk. Die momenten van feminine energie, die zijn tijdloos. Als je je verliest in die ogen van de anderen. Kijk, maar de mooiste, mooie momenten in je leven, dan win je wat. Die offerte, die erkenning. Maar als je kijkt naar de allermooiste momenten van je leven, dan verlies je wat. En wat verlies je precies? Ja. Jezelf. Je verliest jezelf in dat uitzicht. Je verliest jezelf in de ogen van die ander. Je verliest jezelf in de muziek. Dus daar zijn dingen tijdloos. In die heilige roeping maak je dingen die voor altijd zijn. Dit is een heel lang antwoord wat naar de nieuwe lichting beweegt. Maar ik wil dat de mensen die luisteren dit naar hun eigen leven kunnen vertalen. Dus ten eerste, weet waar je zit. Voel je leegte, voel je zwakte, regel je fucking shit. Je moet die berg beklimmen. Voel je leegte, stop met klimmen, controleren, doorzetten, tanden bijten. Start met afdalen, loslaten, ga op zoek naar je duisternis. Voel je onrust, God klopt op je deur, het leven klopt op je deur. Kom alsjeblieft terug, jij weet iets, je ziel heeft iets ontdekt in die duisternis, maar je past het niet toe.
Nee.
Dus kom weer omhoog.
Sta in die roeping.
Ja, je hebt een bedoeling, je hebt een unieke plek in het totale plaatje, in deze alleen puzzel. Jij. Je neemt je plaats niet in, weet je wel. Nee. Kom alsjeblieft, want we hebben je nodig. En pak dat wat je hebt gebouwd, dat tijdelijke, die tijdloze inzichten van beneden en breng die samen in je nalatenschap. Dat wat voor altijd is. Heerlijk. Dat wat je aan je kinderen doorgeeft. Je missie, je werkelijke roeping. Nou, dat is voor mij de nieuwe lichting. Dat is een traject voor kids tussen de 17 en de 24 jaar, waarin we ze aanreiken alles dat wat ze op school hadden willen leren. Over liefde, over geld, over ondernemerschap, over jezelf leren kennen, over relaties, over communicatie. Omdat alles wat wij verzaken als oude garde, dat komt op hun bordje. Dat ligt nu al op hun bordje.
Ja.
En als je naar die kids kijkt, hoe zij zo vol hoop, vertrouwen en liefde en denkend in mogelijkheden de wereld inkijken.
Wauw.
Ja, dat is zo'n prachtig licht om enerzijds te mogen versterken en aan te steken.
Mm.
En als je in de ogen kijkt van die kids, dan denk je dat je hun licht ziet en dat zo mooi voelt in jezelf. Maar de waarheid is dat zij steken jou aan. Dat vlammetje wat misschien wel een beetje aan het doven was bij jou. Als je omringt met die generatie,
dan gebeurt er iets bij jou.
Ja.
Dus de nieuwe lichting?
Ja, dus voor mij persoonlijk is dat het eerste jaar, het kost hartstikke veel geld dat programma. Dat is ook kritiek. Ik heb er persoonlijk 60.000 nog in moeten pompen het eerste jaar om het programma te kunnen draaien en de kwaliteit te leveren aan die kids zoals ik het wilde. En dat het voor mij geen probleem was om dat vermogen erin te pompen, dat komt omdat ik zoveel heb gebouwd, Helderreis. Dat ik snapte wat ik werkelijk verlang en hoe de wereld werkt en wat er nu nodig is. Namelijk dat we die generatie gaan versterken. Dat heb ik in de duisternis ontdekt.
Ja.
En dat ik dat dan in de ogen van die kids dan allemaal zie samenkomen. Dus de eerste fase was bouwen, de tweede fase is beheersen, de derde fase is bezielen, die heilige roeping. Ja, mijn werk, die heeft nu bezieling op een niveau dat ik nog nooit heb ervaren. Nee. En dat gun ik elke ondernemer. Maar daarvoor nogmaals, moet je eerst bouwen, dan moet je beheersen.
Ja.
En dan moet je die twee, dat wat je gebouwd hebt en dat wat je beheerst, dat moet je samenbrengen. Dan krijg je bezieling en die is voor altijd.
Zou je kunnen zeggen dat de reis die jij hebt gemaakt is de, zeg maar, nodig geweest als fundament om nu deze jongeren hun reis te laten maken.
100%. En iedereen moet die reis maken. Je maakt hem op metaniveau één keer als je uitzoomt naar je leven. Op microniveau maak je hem oneindig veel keren gedurende je leven. Maar nogmaals, je moet wel eerst iets gebouwd hebben om überhaupt iets te kunnen beheersen. He, dus bijvoorbeeld,
kun je achteraf zeggen dat die droom al heel lang heel diep in je zat?
Zou zeker weten kunnen. Maar ik heb hem dus pas kunnen ontdekken door eerst die berg te beklimmen en daarna dat dal in te flikkeren. En dus dat wil ik ook wel mensen meegeven die nu aan het luisteren zijn. Als je zwakte voelt, alsjeblieft, call to action, regel je shit. Als je leegte voelt, alsjeblieft luister, daal af. Als je onrust voelt, alsjeblieft kom terug naar het licht, weet je wel. Ja. Want God, het leven krabbelt eerst op je deur, jij doet niet open, dan klopt hij op je deur, jij doet niet open, dan trapt hij op je deur, jij doet niet open. Ja, dan steekt hij je huis in de fik. In een wanhopige, liefdevolle poging om je wakker te krijgen. Ja. Nou ja, liever dat als je nu merkt in je leven, er wordt eigenlijk al best wel hard gebonst, is mijn advies, ja, doe open, weet je wel. Dan hoef je dan kan je zelf afdalen in die put.
Ja.
In plaats van dat je erin valt.
Ja, fantastisch. Wat ben je nu aan het leren? Of waar ben jij je nu in aan het verdiepen waarvan je zegt van ja, dat is echt iets dat houdt me zo bezig momenteel?
Twee dingen. Ten eerste de verschuiving die ik ook zie hoor bij de afwijkende wakkere ondernemers. Van enerzijds vechten en anderzijds wijzen naar het slechte, naar de duisternis. Naar de overheid, naar het WEF, naar Klaus Schwab, naar de Belastingdienst, naar enzovoort. En daartegen vechten, de verschuiving maken van vechten naar dansen. Als je danst, dan accepteer je dat de muziek een gegeven is. Maar dat hoe jij je draagt op die muziek, dat jij dat volledig zelf bepaalt. En in plaats van wijzen met je wijsvinger naar de slechterik, dat je wijst met jouw creatie, met wat je doet met je onderneming, met nog veel kleiner, met hoe je je huishouden runt, wat voor partner je bent, als man voor je vrouw, als vrouw voor je man, wat voor ouder je bent voor je kids, wat je betekent voor je gemeenschap. Laat nou jouw creatie je antwoord zijn. Laat jouw creatie van licht het antwoord zijn op de duisternis die nu zichtbaar is. En niet om, die is nu zichtbaar niet omdat er meer duisternis is, maar juist omdat er meer licht aan het schijnen is. Er is echt een... Ja.
Het gaat eigenlijk heel goed met de wereld.
Ja, er gaan heel veel mensen gaan open. En die enerzijds draait het systeem op volle toeren. Met de genderagenda, nou, met alles wat er op dit moment speelt. Maar anderzijds is die machine ook heftig in paniek aan het piepen en aan het kraken.
Ja.
En dit is het moment waarin wij moeten inzetten op menselijke verbinding.
Mm.
Ja.
Dit is zo mooi. En die legacy bouwen, hè, dat nalatenschap, dat doe je eigenlijk nu.
Ja, nou ja, nu zeg ik dat. En over 10 jaar zal het misschien iets nieuws zijn. Maar waar het mij om gaat, is dat de luisteraar voelt van waar zit ik? Ja. Moet ik bouwen? Moet ik beheersen? Of moet ik bezielen? En dat ze beseffen hoe belangrijk het is om die reis te maken. Om niet te roepen wat jij van het leven wil, maar om goed te luisteren. Hè, muziek, dansen. Wat het leven van jou wil. En dan kan je dus voldoen aan die roeping. Dus dat is het eerste waar ik heel erg mee bezig ben en wat ik mensen gun. Dus ga minder roepen en ga meer luisteren. Ga minder laten zien wie je bent. Ga meer kijken wie de ander is. Dit geldt zeker weten ook voor de ondernemer. Alleen dan weet je de 3 bierviltjes waar wij onze businessplannen opschrijven. Wie het probleem en je onderscheidend vermogen. Waarom ben je anders? Dus dat is enerzijds iets wat ik elke ondernemer die nu luistert gun. Ga dansen. Ga niet vechten, maar ga dansen. Ga niet wijzen, maar ga creëren. Laat dat je antwoord zijn. En anderzijds kom ik toch weer uit bij macht. Verdiep je in macht. En wanneer heb je macht? Als je de waarheid beheerst. Wanneer ben je machtig? Als je enerzijds bereid bent om weg te lopen uit de transactie, uit de relatie. Als je anderzijds het voor elkaar hebt gekregen dat de ander wil blijven, de klant, in de relatie, in de transactie. Hoe zorg je dat je bereid bent om weg te lopen uit een relatie of een transactie? Enerzijds, ten eerste, als je opties hebt. Daarom is het ook zo belangrijk, laat je horen, bouw publiek op, want dan heb je opties. Hè? Dan heb je veel mensen om je heen. Dus hetzelfde gaat in je relatie. Ja, als jij het helemaal laat lopen, je zorgt niet meer goed voor jezelf, je maakt er 1 grote bende van, ja, dan weet je, shit, als mijn partner bij mij weggaat, ja, ik heb geen opties meer. Dus juist als je veel van je partner houdt, zorg dat je zo op zo'n manier voor jezelf zorgt, dat je opties hebt. Sterker nog, volgens mij kan je alleen maar trouw zijn als je ook de optie hebt om vreemd te gaan. Anders heb je die optie niet. Net als dat je alleen maar als man bijvoorbeeld vredelievend en zachtaardig kunt zijn. Zeggen dat je dat bent. Als je het in je hebt om een andere vent kapot te maken. Ja. Want dan kies je er namelijk voor om het niet te doen.
Ja.
Als je die keuze niet hebt, dan ben je niet zachtaardig. Dan ben je zwak. Dus creëer opties. En anderzijds, en dan komen we weer bij enerzijds God uit, en anders op een lager niveau je eigen kernwaarde. Heb kernwaarden. Weet wie je bent, waar je naar verlangt en waarvoor je staat als mens en als bedrijf. Als jij roept, ik ben een duurzaam bedrijf of ik geloof in duurzaamheid en menselijke verbinding. En dan komt Shell met een gigantische zak geld en die zegt, wij willen klant bij jou worden.
Ja.
Een kernwaarde is pas een kernwaarde als je hem hebt gekocht.
Ja.
En je koopt bijvoorbeeld deze kernwaarde in dit voorbeeld door dan nee te zeggen tegen Shell.
De prijs moet eerst betaald worden.
Anders zijn het alleen maar praatjes aan de muur.
Zou je kunnen zeggen dat wat we nodig hebben is mensen die bereid zijn om te sterven voor datgene waar ze in geloven? Dus is het de angst die regeert of de moed die je hebt om keuzes te maken?
Ja, het zijn prachtige dingen die je zegt.
Want dat voel ik tussen jouw regels door. Dat als je niet echt bereid bent om los te laten, kun je nooit iets vastpakken. Het zit steeds een contradictie in de waarheden die jij spreekt. En juist, hè, we zien dat misschien veel te weinig, die waarheid. Omdat de waarheid er totaal anders uitziet dan waar wij denken.
Ja, klopt. Je kan en dat komt weer allemaal, komen weer terug. Je komt daar natuurlijk alleen maar uit als je gelooft in iets groters dan jij.
Ja.
Anders kom je nooit op
anders
dit soort
vraagstukken. Anders is het hopeloos.
Ja, en je kan pas iets vastpakken als je volledig hebt losgelaten. En je kunt pas loslaten als je volledig hebt vastgepakt. Zit je in een relatie die niet lekker loopt en je twijfelt erover om weg te gaan. En je doet dat, dan zul je voor de rest van je leven jeuk hebben van wat nou als. Maar als je nou eerst is gewoon volledig vastpakt. Dus even stop met roepen wat jij wil, maar gewoon goed kijken naar je partner. Wat wil die eigenlijk? En je gaat dat geven. Je gaat eerst dienen, dan pas ontvangen. En je gaat dat bijvoorbeeld 3 maanden lang. Alles wat jij te bieden hebt als mens, ga je geven. Dan na 3 maanden zijn er 2 opties. Of je hebt een fantastische relatie, omdat je volledig hebt vastgepakt, eindelijk, door je angsten heen. Ja. Of het is het niet, terwijl jij hebt alles gegeven. Dan kan je
maar dan weet je het ook.
Precies, en dan kan je met pijn in je hart, maar nogmaals met rust in je kop en in je ziel, kan je loslaten.
Ja.
En zo kan je verdrietig zijn, maar weet je wel, ja, maar ik heb echt alles gegeven. Dus wat zie je? Mensen houden vast aan de verkeerde dingen. Omdat ze niet volledig hebben vastgepakt, dus niet durven los te laten. Blijven ze vasthouden aan die doelgroep, blijven ze vasthouden aan die giftige relaties of die vriendschappen die eigenlijk alleen maar afremmen. Dus ja, pak volledig vast masculine energie omhoog die berg op. Yeah. Zodat je de juiste dingen kunt loslaten, volledig. En dan vervolgens je armen weer vrij hebt.
Geweldig.
Voor dat wat het er doet.
Mijn laatste vraag. Ik heb er nog twee, Tibor.
Okay.
Als alle billboards in Nederland een dag van jou zouden zijn, wat zou je er dan opzetten? Wat is de boodschap die je zou willen delen met Nederland?
Op een billboard, hè? Dan moet ik het heel kort houden. Dus dan is het 1. Voel alles. 2. Regel je fucking shit. En 3. Verbind.
Wauw.
Ja.
Als mensen meer van jou willen weten, of in contact willen komen met jou, waar sturen we ze naartoe?
Dan is het beste tibor.nl/brief. Als je ondernemer bent, schrijf je daarop in mijn beruchte e-mails. Altijd dienend. En als het te heftig is, kan je ook zo weer uitschrijven. En anderzijds Instagram. Ik publiceer heel veel op Instagram, op LinkedIn en YouTube. Dus maar Instagram denk ik het meest. En daar verwijs ik ook naar alles wat we ondernemen. Ook naar de nieuwe lichting. En daar kan je me proberen te bereiken. Ik denk dat dat het beste... Ik krijg wel tientallen berichten per dag. Dus tibor.nl/brief als je ondernemer bent.
Ja.
En Instagram als je een mens bent wat geïnteresseerd bent in de dingen waar we het afgelopen uur over hebben gehad.
Fantastisch. Normaal stel ik altijd als laatste vraag, welk boek heb je gelezen dat je iedereen kan aanraden? Maar bij jou krijg ik bijna de neiging om te zeggen, welk boek ga je schrijven waar iedereen op zit te wachten?
Ja, die is bijna af. Dat boek dat heet Het Antivirus.
Oh, wauw.
De weg van de meeste weerstand. En die komt er aan.
Wauw.
Maar dat zeg ik wel al heel lang. Ik zit op 100.000 woorden en die moet ik terugbrengen tot een leesbaar boek. Maar wat ik wel zou willen meegeven aan mensen is lees. Weet je wel? Ja. En dan lees het werk van Plato, lees het werk van Jung. Lees de Bijbel. Als je niet gelooft, lees dan de Bijbel voor ongelovigen. Verdiep je in de islam. Nogmaals, ik vind Yasmin Mogaed een schrijfster die de islam heel toegankelijk en aards heeft gemaakt.
Mm.
Maar lees, weet je wel. Lees
verdiep
de werken.
Je in de waarheid.
Lees. En als je dan hebt gelezen en je kijkt weer omhoog naar enerzijds het leven en anderzijds de spiegel. En wat je daarin ziet en je neemt dan dat wat je hebt gelezen. Pas je toe en daar reflecteer je weer op. Ja, dat is de weg voorwaarts. En als je dan een jaar of 80 bent, dan snap je het allemaal en dan ga je dood. En dat is denk ik de bedoeling.
Ja, fantastisch. Tibor, onwijs bedankt.
Dankjewel.
Zo, Roeland, dat was het interview met Tibor Olgers. Wat vond je ervan?
Ja, wat een informatie zeg. Ongelooflijk.
Wat kan die man lullen, hè?
Ja. Ja, en wat ik heel bijzonder vind is dat hij dus eigenlijk, ik weet niet hoe hij dat doet, maar overal heeft hij dingetjes, signalen dat hij alles kan volgen wat er in de wereld gebeurt. Ja. En daar pikt hij dan zijn onderwerpjes uit die hij van belang vindt om om zijn mening over te geven of om over door te praten of over door te filosoferen, zeg maar.
Ja. Ja, ik heb ademloos naar hem zitten luisteren. Je hebt gehoord dat ik bijna niks gezegd heb. Ik heb af en toe een vraag gesteld. Heel boeiend.
Ja.
Ongelooflijk hoe die ook alles aan elkaar weet te knopen en het tot één geheel weet te maken. En je voelt aan alles dat hier spreekt iemand die zich er echt in verdiept heeft. Je hoort zelden zoveel wijsheid uit de mond van één persoon.
Ja, precies.
Daar hoef je het niet met alles eens te zijn. Hè? Dat is even, dat wil ik ook even hier in de podcast noemen. Hè? Sta gewoon open voor de visie van een ander.
Ja, en als ik zie hoeveel tijd hierin zit om dit allemaal te bestuderen, de conclusies op te kunnen plakken en er dan een verhaal van te kunnen maken.
Ja.
En het ook zeg maar samen te brengen in een geheel.
Ja, overigens wil ik ook uitspreken dat ik het voor een heel groot gedeelte met hem eens ben.
Ja.
Misschien wel met alles, dat weet ik even niet. Er is zoveel gezegd, dus het is te groot misschien om even te zeggen van ja, ik ben het overal mee eens. Maar ik wil wel aangeven van, joh, dit zijn wel thema's die ons ook echt heel veel bezighouden. Daar hebben we ook, proberen we ook gasten bij te vinden die daar iets nuttigs over kunnen roepen.
Ja, kijk, het is natuurlijk een gegeven dat er gebeurt altijd wat in de wereld. En de wereld verandert ook altijd.
Ja.
Dus je kan er maar beter mee bezig zijn.
Ja.
En kijken wat er gebeurt om te zien welke impact heeft dat op mij als persoon, hè, en misschien wel op mijn familie, op de korte en de lange termijn. En maar ook die digitalisering. Je weet gewoon dat het er is. Ja, misschien heb je nog niet zoveel achtergrondinformatie, dus weet je niet wat er op de achtergrond allemaal al gebeurt. Maar dat het impact gaat maken op je business, ja, vanzelfsprekend.
Ja, en dat wij het verschil kunnen maken. Dat we niet bij de pakken neer moeten zitten en denken, nou weet je, die almachtige overheid die regelt alles en we hebben er niks tegen in te brengen. Nee, wel. Je bent als mens op deze planeet. Je hebt een roeping. Je hebt iets te vervullen hier op aarde. Doe daar wat mee.
Ja, precies. En als je nu kijkt naar personeelstekort wat overal heerst, dan is de stap om te zeggen, joh, dan gaan we een robotje van neerzetten, want hè, we kunnen geen mensen vinden. Dit is een hele logische.
Ja.
Hè, terwijl misschien over 10 of 20 jaar wel denken van, hadden we dat maar niet gedaan? Hè, of juist wat een goede ontwikkeling.
Ja, en ook met welke gedachten wordt het gedaan? Wie doet het? Wat zijn de motieven? En hoe kun je het... Hè, je hoeft niet het kind met het badwater weg te gooien. Er zijn ook goede ontwikkelingen. Het is niet helemaal zwart-wit.
Nee, eens. Ja, en hè, wat ik eigenlijk wel het mooiste vind aan het interview is dat hij uiteindelijk komt hij neer op, oké, maar hè, een robot kan heel veel. Hè, die gaat heel snel gaat die dingen kunnen die wij niet kunnen. Of veel beter.
Ja.
Maar het feit dat wij mens zijn en daarmee verbinding kunnen maken met andere mensen en gevoel hebben.
Ja.
Dat gaat een robot nooit over kunnen nemen.
Nee, 100% niet.
Dus,
en dat vind ik een hele mooie boodschap, Roeland.
Ja.
Die verbinding.
Precies.
Dat is waar het om draait.
Ja, het maakt uiteindelijk niet uit hoe ver die technologie komt. Uiteindelijk ben je mens en daarin ben je uniek.
Nou, heel eerlijk, ik dacht eventjes, als we Tibor uitnodigen, zou het dan niet een heel pessimistisch verhaal worden? Omdat we het gaan hebben, hè, niet vanwege Tibor, begrijp me niet verkeerd. Maar omdat we het hebben over die grote thema's in het leven die soms zo niet te... vroeger had je soap on a rope. Ken je dat nog? Dat was een stuk zeep aan een touw. Dat kon je in de douche hangen, want ja, een stuk zeep is glad. Dat ging dan weg. Dan had iemand bedacht, als je dat soap on a rope... Dat is een heel groot product geweest in Amerika.
Ik denk toch dat jij iets ouder bent dan.
Ja, sorry. Klinkt nu echt als een oude lul, hè? Maar ik vond het altijd fascinerend. Mijn vader had dat altijd.
Ja.
En mijn vader had ook bij de wastafel, had eigen wastafel. En daar had hij zo'n stukje zeep. En daar duwde die dan een magneet in. En er hing dan bij ons aan de muur hing dan dat tegenmagneetje. En dan had je die zeep altijd hangen.
Ja.
Ja, dat is heel ouderwets misschien. Maar daar moet ik even aan denken. Van je krijgt er moeilijk grip op. Soms voelt het leven zo. Hè?
Mm-hmm.
Alle grote ontwikkelingen. Dat je bijna denkt, ja, hoe kan ik daar nou wat van maken?
Ja.
En wat ik zo mooi vind van deze uitzending. En daar hou ik er ook over op. Dat Tibor in staat is geweest om ons een heel groot perspectief even te schetsen. Het weer terug te brengen naar de essentie van ons als mens. En dat we er morgen iets mee kunnen. Daar hou ik van.
Ja, even dat touwtje aan het zeep.
Ja, eerst even de vergezichten. Terug naar vandaag. Wat kan ik ermee?
Ja. Ja, en wat wil ik ermee?
En wat wil ik ermee?
Ja. Er zit ook heel erg een boodschap in van, wat ga jij hiermee doen?
Ja.
Want nu weet je ervan. En kun je er wat mee?
Ja, mooi. Ja, dit is er eentje van de boekjes.
Zeker weten.
Dankjewel, ja. Tibor. Roeland, volgende week zijn we er weer. Dan hebben we niemand minder dan Jacob Schermers uit Amersfoort van Sales Architects. We gaan het hebben over, is dit het einde van het tijdperk van de buitendienst?
Oh, ja.
Dus het wordt een interessante aflevering.
Ja.
En ik wil tegen jou als luisteraar zeggen, misschien ken je ons van de podcast, misschien op een andere manier. Heel veel mensen komen bij ons via het boek Storybrand. Mocht je dat nou nooit gelezen hebben, ga dan even naar managementboek.nl en bestel voor jezelf het boek Storybrand. De Nederlandse editie. Je zult daar heel blij van worden, want het gaat je helpen om de boodschap van je bedrijf zo helder te maken dat je veel minder geld uit hoeft te geven aan je marketing. En veel beter de doelgroep bereikt die je wil bereiken. Dus managementboek.nl, ga daar naartoe. Bestel voor jezelf of voor een ander het boek Storybrand. En we zien elkaar volgende week.